Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zingen uit Psalm 84 en daarvan het eerste vers. Hoe lieflijk, hoeveel heil genot. O Heer der lege scharen, God zij mij uw huis en tempelzanger. We zingen Psalm 84 en daarvan het eerste vers. Onze schriftlezing is vanmorgen uit het boek Handelingen. En daarvan hoofdstuk 14, de versen 5 tot en met 20. Vooraf zal u worden gelezen de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende den Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht en nog zijn dienstmaagd, nog zijn os en nog zijn ezel, nog iets en dat uw naasten is. In uw handelingen 14 van 5 tot en met 20. En als er een oploop geschiedde beide van heidenen en van joden, met hun oversten om hun smaadheid aan te doen en hen te stenigen, zijn zij alles overlegd hebbende gevlucht naar de steden van Laconië, namelijk Lystre en Derbe en het omliggende land, en verkondigden al daar het evangelie. En een zeker man te Lystre zat onmachtig aan de voeten, kreupel zijnde van zijn moeders lijf, die nooit had gewandeld. En deze hoorde Paulus spreken, welke de ogen op hem houdende en ziende, dat hij geloof had om gezond te worden, en zeide met grote stem, sta recht op uw voeten. En hij sprong op en wandelde. En de schare ziende hetgeen Paulus gedaan had, verhieven hun stem en zeiden in het Laconisch, de goden zijn de mensen gelijk geworden en tot ons nedergekomen. En ze noemden Barnabas Jupiter en Paulus Mercurius, omdat hij het woord voerde. En de priester van Jupiter, die voor hun stad was, als hij ossen en kransen aan de voorpoorten gebracht had, wilden hij offeren met de scharen. Maar de apostelen Barnabas en Paulus dat horende, scheurden hun klederen en sprongen onder de scharen roepende en zeggende: mannen, waarom doet gij deze dingen? Wij zijn ook mensen van gelijke bewegingen als gij en verkondigen u lieden dat gij u zult van deze ijdele dingen bekeren tot de levende God die gemaakt heeft de hemel en de aarde en de zee en al hetgeen in dezelfde is. Welken in de verleden tijden al de heidenen heeft laten wandelen in hun wegen. Hoewel hij nochtans zichzelf niet onbetuigd gelaten heeft, goeddoende van den hemel, ons regen en vruchtbare tijden gevende, vervullende onze harten met spijzen en vrolijkheid. En dit zeggende, wederhielden zij nauwelijks de scharen, dat zij hun niet offerden. Maar daarover kwamen Joden van Antiochieën en Iconium en overreden de scharen en stenigden Paulus en sleepten hem buiten de stad, menende en dat hij dood was. Doch als hem de discipelen omringd hadden, stond hij op en kwam in de stad. En des andere daags ging hij met Barnabas uit naar Derbe tot zover.
Gemeente, de voorbeden zal worden gedaan voor diaken Braal, die deze week voor een operatie moet worden opgenomen. Voor mevrouw Van Kooi uit Rotterdam, die voor een operatie in het ziekenhuis moet worden opgenomen. Voor de heer Den Braber uit Heinenoord, die voor een behandeling naar het ziekenhuis moet. Gemeente, laten we de Heer bidden om zijn onmisbare zegen. Heere, wij mogen deze morgen naderen voor uw aangezicht hier in uw huis of op afstand en toch verbonden aan deze plaats. Wij mogen naderen tot u die van uzelf getuigt in uw woord dat u de hoge bent en de verhevene. En daar is ook wel dat wonder mee gegeven dat wij toch tot u naderen mogen. U bent hoog. U bent verheven ver boven ons mensenkinderen. En toch spreekt u. En toch wilt u horen naar gebed. U wilt dat wij uw naam aanroepen. Dat wij onze gebeden tot u verheffen. U de hoge, u de verhevene. U bent vrij om te verhoren, maar u wilt horen en het wonder is in uw genade is er zoveel ontferming. U zegt: ik ben de hoge, ik ben de verhevene die in der eeuwigheid woont, waar geen tijd is, waar u ons leven ook omvat, van begin tot het einde en doorgrond en kent, waarin u heel deze aarde kent en doorgrond, heel de wereld en alles wat gebeurt op de wereld, alle tijden omvat. Bij u is geen begin en geen einde, want u bent de eeuwige en daarom woont u in der eeuwigheid. En het gaat ons verstand zo te boven, wij die zo beperkt, zo gering zijn, niet hoog, niet verheven en wel eindig, wij doorgronden het niet. Bij ons is maar zo weinig aan kennis. En het is zo beperkt. En het is zo donker, zo duister geworden. Wij zijn uit u gevallen. U woont in der eeuwigheid en in het heilige. En dat missen wij nu. Heiligheid. En doe het ons beseffen, Heere, deze morgen. Uw woord heeft geklonken en de wet is gelezen. En daarmee houdt u ons een spiegel voor van uw heiligheid en vraagt ons te onderzoeken of wij al zo zijn, zoals we zouden moeten zijn. Geschapen naar uw beeld en dan in onszelf zo onheilig. Als u onze ogen ervoor opent, dan zien we het En dan wordt ook dat gebed geboren tot u die zo hoog bent. En dan is dat ons een wonder. En dan kunnen wij in eigen kracht niet naderen tot u, zo onheilig en onwaardig. En toch spreekt u: ik woon daar in die hoogte en in het heilige, maar niet alleen daar. Ik wil ook op aarde wonen. Wij verlangen zo ernaar, Heere, dat weer de hele gemeente op mag gaan. Hier en op alle plaatsen in ons land. En dat het als volgende week zondag mag zijn en dan zoveel en alweer op mogen gaan. Zoveel meer dan nu. Daar verlangen wij zo naar. Want u weet van harten die er naar uitzien dat u spreekt. En u heeft uw inzettingen gegeven. Uw dienst verbonden aan uw huis. En u heeft ook aan deze plaats menigmaal uw gunst betoogd. U heeft ook aan deze plaats zo menigmaal gesproken van ontferming uit eeuwige armen. Vanuit uw eeuwige woning. Dat u nog in het leven laat wat onheilig en onwaardig is. En geen rechten heeft. En dat u het er toch toe wilt spreken, ook aan deze uw plaats, uw huis, door uzelf gegeven en gesticht. Maar het is niet in het bijzonder daar dat u wilt wonen, het is wel het wonder dat u daar wilt spreken. U zegt in uw woord dat u in de hoogte woont en in een hart, in een geest die nederig en verbrijzeld is. Wat is dat een wonder? Dat u neergebogen geesten ook vanmorgen op wilt zoeken, ja, er woning wilt maken. Juist daar waar een hart verbrijzeld is, onder diepe indrukken van uw heiligheid en de rechtvaardigheid van uw wet. Onder diepe indrukken van uw neerbuigende goedheid die ons hart neerbuigt. Ons zo nederig maakt. Onder diepe indruk van uw verbrijzelende wet, die als een hamer ons hart splijt en verbrijzelt, onder een besef van uw recht en onze schuld. O, wil zo spreken, Heere, zo heeft u ook aan deze plaats, ook in het verleden, ook uw gunst betoogd. Mogelijk dat u er wonen wilt. Dat is het grote wonder. En dat juist in die weg van nederigheid en van verbrijzeling, van verbrokenheid, van onwaardigheid, uw woning wilt maken, u in wilt trekken, door uw woord en geest en getuigen wilt, daar wil ik wonen, opdat ik, u wil daar wonen, u zegt het in uw woord, opdat ik levend maken het hart dat nederig is, zo neergebogen, zo onder een besef, van met u in rekening te staan en niet te kunnen betalen. Dat u dat hart wilt levend maken. Mag het deze morgen zo zijn dat die bediening van die levendmakende geest ervaren wordt. Waar uw woord toch krachtig is in uw hand, wil uw geest eraan verbinden. Opdat doden mogen horen de stem des Zoons Gods en die ze gehoord hebben, die zullen leven. Dat is dat eerste begin. Waarin u dat leven wekt, maar ook bij uw vernieuwing. Waar u weet van het gebed ook van neergebogen harten, nederige geesten. Maak mij levend door uw woord. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond. Maar mag, Heere, dan uw geest zich uitstorten als een bron over de velden. En het ervaren worden dat er hier zegen is in uw huis voor zo'n neergebogen hart, voor zo'n verbrijzelde geest. Dat u er naar om wilt zien. Dat u levend wil maken. Het verbrijzelde hart. En dat u niet lust hebt in offers die wij meebrengen. Niet in tranen, niet in werken, niet in proberen. Maar dat u in zulke verbrijzelde harten lust hebt. En daar woning wilt maken, ja, getuige wilt van dat wonder. Dat hij tussen kwam, hij zich neerboog. Uw zoon in zijn oneindige, eeuwige goedgunstigheid en zo zichzelf wilde stellen in het oordeel om verbrijzeld te worden, om vrijheid aan te brengen, om gerechtigheid te verdienen, ja, te schenken. En dat hij de gerechtigheid is van een verbrokene en verbrijzelde vanuit. Mag dat klinken, Heer, zoals het klinken mocht in die plaatsen die Paulus en Barnabas mochten aandoen in die eerste zendingsreis. En dat woord is toch niet verkort. Wil er uw geest zo aan verbinden dat deze koning, die Paulus dienen mocht, intrek neemt in zondaarsharten, er woning maakt. Want waar hij komt, daar is het als bij Zacchaeus. In zo'n verbroken, verbrijzeld hart wil hij blijven. Opdat ik bij u blijf, in uw huis blijf, in uw hart blijf. Wil dat betonen, Heer. U bent toch die God die machtig is. En dan is het uw goedheid alleen dat u de harten van de overheden hebt geneigd. Dat er, als u het geeft, ook straks verruiming mag zijn van maatregelen. Maar wil dan Heere geven dat het diepste verlangen van ons hart is. Niet om weer hier onze plaats in te nemen. Dat is al groot en dat is een voorrecht ook. Dat u die liefde in het hart geeft. Maar dat u aan uw eer komt. In onze levens. En dan kunt u dat alleen werken. O, gedenk nog naar uw goedheid alleen. We dragen de gemeente u op. In noden en zorgen. We bidden voor hen bij wie rouw gekomen is. Korter of langer geleden. Waar ook de rouw zo drukken kan, zo op ons vallen kan en we zo weerloos zijn, o gedenk, dan richt dan op, Heere, dat neer gebogen, bedrukte hart. We bidden voor hen die een ziekte met zich meedragen, waar levensverwachting zo veranderd is. Dan weten we het wel met ons hoofd dat ons leven hier eindig is. Als een dokter het ons aanzegt. Of zegt, er is een ernstige ziekte in uw leven gekomen, dan kantelt en wankelt alles zo. Ontferm u, Heer. En wil die indrukken ook zegenen, om aan uw genadetroon te verbinden. In het bijzonder dragen we op, broeder Braal, die in de komende week naar het ziekenhuis moet. U heeft zo wonderlijk zijn levensjaren willen verlengen. Dat de ingrijpende ziekte gekomen is. En er nu dan op een andere plaats in zijn lichaam een reden is tot ongerustheid. O Heere, dan zijn u alle dingen bekend. U loopt niets uit de hand. Toon dat ook, Heere. Wil van uw genade, uw gunst doen blijken. Dat hij ervaren mag dat u hem draagt. Ja, dat er bij u een zegen is voor tijdelijk ook in het toekomende in uw eeuwigheid. O, gedenk hem. Gedenk ook mevrouw Van Kooi, die naar het ziekenhuis moet voor een operatie. Wil haar en haar man gedenken. Wat een moeite als we steeds ook pijn ervaren. Wat verzwakt dat het lichaam en de geest. Maar daar wilt u toch naar omzien. Zo heeft u betoond in uw zoon, in zijn omwandeling op aarde. En hij wilde omzien naar heel de mens. De mens in zijn zwakheid, naar lichaam, naar geest, maar ook naar de ziel. Mag zij dat samen met haar man ervaren. En al het zwakke, al het geringe, o Heer, wil het oprapen en opbeuren en bij u in een hoog vertrek plaatsen. Wees ook met de Heer Den Braber, die naar het ziekenhuis moet. Gedenk hem en zijn vrouw, hun kinderen. En dan is er zwakheid ook van het hart, u weet alle dingen. Maar juist naar zwakke harten, neergebogen levens, wilt u toch omzien. O, toon dat in uw gadeloze, grondeloze, pijloze ontferming. Wil zo met uw dienst zijn, wil zo met alle zorgen in de gemeente zijn, wil zo met ons allen zijn deze morgen hier in uw huis, eraan verbonden. Wil zijn met uw vervolgde, uw verdrukte kerk, iets van hun angsten en onzekerheid, een onmogelijkheid om samen te komen, soms hebben wij ervaren in deze maanden. We bidden voor hen, voor wie die onzekerheid en die angst permanent is, behalve als u rust geeft. We bidden dat u ze in vrijheid stelt, die er is in Christus Jezus, uw Zoon. En wilt u ook hun gebed horen voor de kerk in het Westen, die zo leeft in welvaart, maar zo gemakkelijk u vergeet. O, bewaar ons ervoor. Leer ons werkelijk uw naam te gedenken. Gedenk gij aan uw naam en uw trouw, opdat wij gedenken aan uw Heere. Zo bidden wij u ook deze morgen. Wil met al uw dienaren zijn. Ouderlingen, studenten, evangelisten die uit hen voorgaan. En wil ons ook deze morgen genadig zijn. Dat bidden we u in de vergeving van zonden, om Jezus wil. Amen. Wij zingen gemeente uit Psalm 61. Daarvan vers 1, vers 2 en vers 6. Wil, o God, mijn bede horen, leidt mij Heer, vers 2 en ook vers 6. Hij zal eeuwig in vermogen voor uw ogen zitten op zijn troon, o Heer. 61, vers 1, vers 2 en vers 6.
Thank you.
Gemeente, het schriftwoord dat ik u vanmorgen met de hulp des Heren mag prediken, dat vindt u in het gelezen gedeelte Handelingen 14, ons uitgangspunt is vers 7. Handelingen 14, vers 7. En verkondigden aldaar het evangelie. We staan vanmorgen stil bij het evangelie te Lystra. En letten daarbij achter en volgens op vier aandachtspunten. In de eerste plaats op dat evangelie door een teken bevestigd. In de tweede plaats dat evangelie weersproken. In de derde plaats dat evangelie beleden. En tenslotte dat evangelie teruggekeerd. Het evangelie in Lystra, we lezen dat het door een teken is bevestigd. Want we lezen in vers 10 dat Paulus zegt met grote stem, sta recht op uw voeten. En dat dat dan ook gebeurt. Hij sprong op en wandelde. Ons tweede punt, dat evangelie is weersproken. Het is weersproken met daden en met woorden. We lezen dat in de versen 11 tot 13 en ook nog later in onze schriftlezing. Een weersproken boodschap. We lezen ook dat het is beleden, ons derde punt. En dat zien we in de versen 14 tot en met 18. Als dan Barnabas en Paulus hun klederen scheuren en roepen. En tenslotte een evangelie dat is teruggekeerd. Dat lezen we in vers 20. Dan stond hij op en kwam in de stad. Als eerste punt, door een teken bevestigd. Het christelijk geloof heeft een naamgever. En dat is Christus. We hopen daar vanmiddag nog nader bij stil te staan vanuit het onderwijs van de catechismus. We zien dat ook deze morgen. De Christus, hij is meer dan een naam. Hij is de naam waaraan het evangelie zijn naam ontleent en het geloof van de kerk, het christelijke geloof. Hij is de enige naam onder de hemel gegeven tot zaligheid. Zo klinkt keer op keer in het boek Handelingen. Hij is de enige grond. De enige rechtsgrond om op te rusten. En die naam is gegeven uit de hemel, komt op uit de enige en de eeuwige bron van ontferming. De naam Christus. Dat heeft het christelijk geloof. En dat hebben daarmee ook christenen gemeen. Met hun naamgever, hun naam. Als het goed is veel meer dan alleen die naam. Hopen vanmiddag nogmaals nog verder op terug te komen. Maar vanmorgen mag ons ook al wel dit opvallen. Wat een dominee van de vorige eeuw een keer opschreef. Wat hebben het christelijk geloof en zijn naamgever in het bijzonder wel gemeenschappelijk. Ja, wat is dat? Wat hebben christenen, het christelijk geloof en Christus in het bijzonder wel gemeenschappelijk? En dan zegt die dominee, overal waar het komt, wordt het weersproken. Dus waar de naam van Christus klinkt, is er weerstand, is er verzet. En nu gaat het er vanmorgen niet om dat we onderzoeken of wat deze predikant heeft gezegd in alle gevallen waar is. Ik geloof dat wel. Maar laten we vooral op twee plaatsen letten. Letten op hoe dat gebeurt hier waar het komt in Lystra en het is daarvoor ook geweest in Iconium en Antiochië op die eerste zendingsreis van apostel Paulus. Laten we erop letten of het daar weerstand ondervindt. Dat is de ene plek. En laten we nog een plaats onderzoeken. Laten we ons hart onderzoeken. Of waar de boodschap van vrije genade klinkt. Genade alleen. Of dat weerstand oproept. Nu of vroeger. Of u dat kent, of u dat ervaart. Hoe is het dan hier? Laten we het onderzoeken ook in de schrift. Hier op deze zendingsreis, deze eerste zendingsreis. Het ondervindt weerstand. Wat gebeurt er dan? Jongens en meisjes, je hebt vast wel eens een slak gezien. Wat gebeurt er als een slak weerstand ondervindt? Vooral zo'n slak met zo'n huisje. Als je dan zijn horentjes aanraakt, die zijn heel gevoelig. Wat gebeurt er dan? Dan trekt die slak zich terug in zijn huisje. Dan merk je, dan kun je hem niet meer bereiken. Doen Paulus en Barnabas dat hier. Ze ondervinden weerstand. Hoofdstuk 14 begint daar al mee. Nadat ze geweest zijn in Antiochië, hebben ze weerstand ondervonden. Ze komen in de volgende stad, Iconium. En dan zijn er velen die bitter in hun ziel zijn. En dan lezen we dat ze vluchten. Zie wel, ze lijken op die slak die zich terugtrekt. Gevlucht, alles overlegd hebben, vers 6. Gevlucht naar andere steden, Lystra en Derbe. Zie je wel, dat kan wel. Als dat woord komt, trek je er maar terug. Dat mocht toen daar, dat mag vanmorgen ook. Als het te dichtbij komt, als je ervaart, het gaat te veel over mijn leven, laat me daar maar terugtrekken, doen de apostelen je toch ook. Maar gemeente, dan lezen we toch niet goed, want ze vluchten wel, dat staat er, maar niet omdat ze bang zijn. Waarom dan? Ze overleggen. Ze nemen daar de tijd voor. En keer op keer zien we ook op die zendingsreizen dat het een moment van afzondering, van stilte voor de Heer is. Ook wanneer ze staan op dat punt om in Handelingen 16 naar Europa te reizen, dat ze samen hun knieën buigen voor de Heer. Dat zullen ze hier ook gedaan hebben. En dan is dat vluchten niet een vluchten uit angst. Nee, straks zullen ze zelfs weer terugkomen in de steden die ze hier verlaten hebben. Maar het is een heengaan omdat het woord verder moet. Het is Pinksteren geweest. En het zal gaan tot aan de einde der aarde in het boek Handelingen van Jeruzalem naar Rome en nog verder. Vanmorgen opnieuw in Barendrecht. En dat is wat we lezen in ons tekstvers. Kondigden al daar het evangelie. Dat moeten ze doen. In Iconium, straks in Lystra en in Derbe, het evangelie verkondigen. Wat is dat? Dat is precies hetzelfde als wat iets eerder in het hoofdstuk verteld wordt over wat er in Iconium gebeurde. Paulus verkondigde het woord zijner genade, vers 3. De Heer gaf daar getuigenis van. Hij alleen kan dat doen. Verkondigen van het woord zijner genade. Dat is over de Bijbel spreken. Die uitleg en die ook toepassen. En de Heer zelf kan het alleen toepassen en daar brengen. Wat is dat? Het brengen van dat woord van zijn genade. Onze kanttekeningen zeggen, dan moet het verkondigd worden. En dan moet het aangeboden worden. Kanttekening 8 hier in ons teksthoofdstuk. Dat is die boodschap van vrije genade die verkondigd en aangeboden moet worden, ook vanmorgen. Dan komt dat evangelie, die evangelieboodschap. Zoals Christus dat gedaan heeft in zijn omwandeling op aarde, waar hij zegt, eigenlijk hetzelfde als wat Barnabas en Paulus hier voorleven. Dan is hij in de steden van Galilea en dan zegt hij, ik kan hier niet blijven. Want ik moet ook andere steden van Galilea het evangelie, hetzelfde evangelie van het koninkrijk Gods verkondigen. Dat koninkrijk dat een koning heeft, God in de hemel, die zijn koninkrijk toebetrouwd had aan zijn zoon. Een koninkrijk heeft een koning. Dat koninkrijk dat regels heeft, Gods geboden, Gods heilige inzettingen. Dat koninkrijk dat door een wonder van genade ook burgers, ook inwoners heeft. Waar Gods geest levend maakt. Burgers maakt van dit andere koninkrijk. Daartoe is Christus uitgezonden om dat te verkondigen. En daarom zijn zijn boodschappers hier, deze boodschappers, Barnabas en Paulus op een zendingsreis uitgegaan. En nu zijn ze in Lystra. Ze waren al in Antiochië geweest en daarvoor op het eiland Cyprus. En daarmee op die reis volgden ze steeds die weg die Paulus steeds volgt. Eerst onder de Joden. Dus als er een synagoge was op zaterdagmorgen, naar de synagoge op Sabbat. Maar hier is geen synagoge. Er is wel een Joodse moeder met haar moeder. Eunice en Lois. En hun zoon en kleinzoon, die half Grieks, half Joods is, Timotheus. Er zijn wel Joden, maar er is geen synagoog. Hoeft de Heer niet in de weg te staan om zijn kerk ook te bouwen. Met Timotheus, die al zo jong is getrokken. En onder de bediening van Paulus, die hier ook beginnen mocht, is geteeld, zou hij laten zeggen. De Heer wil ook tot jonge mensen komen, ook vanmorgen. Hem staat niets in de weg om in zijn koninkrijk in te lijf. Hij is nu hier in Lystra, Paulus, met Barnabas. En ze spreken. En er staat niet waar hier in het begin van ons hoofdstuk, maar je kunt wel afleiden uit het geheel van wat we samen gelezen hebben. Het is in de buurt van de stadspoort, of nu binnen of buiten de stad is, waar een plein is, waar mensen zich kunnen verzamelen. En over één man in het bijzonder lezen we. Een man die kreupel is, die niet kan lopen. Over deze man in het bijzonder lezen we, omdat we mogen horen wat dit evangelie, dit wonder van vrije genade uitwerkt hier in Lystra. Paulus spreekt. En hij ziet daar die man. Wat voor een man. Vers 8. Een naam heeft hij niet. Jawel, natuurlijk heeft hij een naam. Maar niet in de Bijbel. We lezen zijn naam niet. Dat is niet belangrijk. Wel, hoe erg het met die mens is. Dat wel, dat lezen we wel. God kent zijn naam. De Heer kent de namen van degene die de zijne zijn. Die heeft hij in zijn boek geschreven. En hij trekt zijn vrije gunst ook hier. Wat is dat dan voor een man? Nou, eigenlijk zijn er drie dingen over hem. En die drie dingen zijn steeds hetzelfde voor mij. Hij is onmachtig aan de voeten. Kreupel zijnde van zijn moeders lijf. En hij had nooit gewandeld. Drie keer hetzelfde. Moet dat nu? Lucas, moet je nu eigenlijk steeds weer zeggen dat die man niet kan lopen? Ja, daar heeft Lucas een bepaalde reden voor, door de geest gedreven. Welke dan? Wat wil dat dan zeggen als je onmachtig bent aan je voeten? Dan kun je niet lopen. Dan kun je je benen wel optillen. Of misschien zelfs dat niet. Je hebt wel benen, je kunt ze optillen met je handen, maar je kunt ze niet in eigen kracht bewegen. Dus dan heb je benen of voeten, maar je kunt ze niet gebruiken. Ik lees al meer van die man. Kreupel zijnde van moeders lijf. Zo was het met hem. Van zijn geboorte af. Nooit anders geweest. En hij had nooit gewandeld. Staat er daarna. Wat moet hij aan denken? Waar moet jij aan denken als je zoiets hoort? Iemand die zijn benen wel heeft, maar niet kan gebruiken. En iemand die zelfs nog nooit heeft gelopen. Kijk, een baby heeft beentjes, maar kan nog niet lopen. Maar deze heeft vanaf dat hij een baby was, tot nu toe, nooit gelopen. Wat moet je dan aan denken, jongens en meisjes? Als je nog nooit hebt kunnen lopen, is erger. Wat is dat verdrietig. Want je hebt je benen gekregen om te lopen. Zo heeft de Heer ze gegeven. En je zelfstandig te kunnen bewegen. En dat heeft die man ook als jongen nog nooit gedaan. Hij heeft nooit kunnen springen. Nooit hard kunnen rennen. Nooit in een boom kunnen klimmen. Dat is verdrietig, hè. Waaraan denkt u nog meer? Als u denkt aan zo'n jongetje. Als je denkt aan zo'n man die niet kan lopen, nooit heeft gekund en het ook nooit zou kunnen. Waar denkt u dan aan? Hopeloze. Dan leef je wel, maar in momenten van moedeloosheid kun je denken, waarom ben ik er? Waarom leef ik hier op aarde? Het is niet goed om dat te denken, want ieder leven is waardevol voor het aangezicht van de Heer. Maar je kunt het wel denken. Hopeloos, zonder moed, zonder hoop. Gemeente, waar denkt u aan? Als iemand hier ons geschilderd wordt die nog nooit gelopen heeft en het ook nooit zou kunnen, waar denkt u dan aan? Denkt u aan uzelf? Ik geloof dat we vanmorgen allemaal wel kunnen lopen, zoals we hier in de kerk zijn. En toch zeg ik hoop dat u aan uzelf denkt. Of dat de Heer u aan uzelf laat denken aan jezelf. Waarom dan? Gemeente, als de Heer zijn boodschap van evangelie brengt, dan leert hij dat wij hopeloos zijn, hopeloze gevallen, hopeloos voor God. Dat wij kreupel zijn, niet alleen aan beide voeten, maar ook verlamd aan onze handen. En dat onze lippen niet anders dan verkeerde dingen voortbrengen. Gebrekkig, nooit volmaakt. En dat ons hart zo onrein is, dat leert de Heer. En dat dat zo diep is, dat iets is van moedersbuik af, dat ons bestaan is voor God. Dan ben je wel een hopeloos geval. Dan is het altijd zo geweest en dan zal het nooit anders worden. Weet deze man dat? Ja, hoe weten we dat? Weet deze man dat hij hopeloos is, dat het met hem niets kan worden, nooit uit zichzelf. Ja, hoe weten we dat, dat die man dat weet? Ja, het staat hier zo nadrukkelijk. Lucas schrijft het ons. Maar we lezen ook dat Paulus iets in die mens ziet. Iets, wat dan? Gemeente, ons eerste punt is het evangelie door een teken bevestigd. Zo dadelijk zullen we horen dat er een wonder gebeurt in Lystra. Dat waar dat evangelie komt, de Heer een wonder met veel kracht gaat werken. Dan kun je jaloers op zijn. Dan kun je vanmorgen denken, was ik er toen maar. Als je van buiten je gezondheidstoestand maatschappelijk ervaart, hopeloos. Als je soms zo eenzaam, zo alleen voelt. Moedeloos, hopeloos. Was de Heer Jezus er maar. Gebeurde er nog maar wonderen. Dat is als je van binnen zo ervaart. Hopeloos, moedeloos, onrein en onwaardig voor God. Verlamd en kreupel. Altijd geweest. En het wordt nooit beter. Dan mag ik u vanmorgen zeggen, als het woord van God komt, als dat evangelie, dat wonder van genade gepredikt mag worden, dan komen er wonderen, dan gebeuren er wonderen. Dat gebeurde daar op die zendingsreis, dat gebeurt nog. Als Gods woord komt met macht en met majesteit, dan gebeuren er wonderen. De doden leven en kreupelen wandelen. Daartoe ben ik gezonden, daartoe ben ik uitgegaan. Zegt Christus zelf. En hier wordt dat door een teken bevestigd. En Paulus ziet iets bij die man. Wat ziet hij? Die man hoort Paulus spreken. Vers 9. En hij kijkt naar Paulus, die man, heel, heel aandachtig. Zoals ook Lydia met zoveel aandacht naar Paulus luistert terwijl hij spreekt in Handelingen 16. En Paulus ziet iets in die man. Die man kijkt heel intens, die kijkt op een bepaalde manier. Wat ziet Paulus dan? Is die man zo bijzonder? Dat kun je niet zeggen, hopeloos. Wat ziet hij dan? Ach, dat die man geloof had om gezond te worden. Hoe kun je dat nu zien? We weten niet hoe Paulus weet dat deze man kreupel is. Misschien zat hij wel daar bij de stadspoort om te bedelen. Misschien stonden er wel krukken naast hem. Paulus ziet iets in die ogen van die man. En dat kan. Zo jaren geleden dat een ouderling uit het oosten van het land afkomstig me vertelde dat er in de gemeente waar hij toen in het ambt diende iemand begraven zou worden. Door de consulent, die ook niet meer leeft, een van onze predikanten. En dat toen die dominee zei, ik geloof dat die man goed heen is. En toen zei de kerkenraad, dominee, hoe kunt u dat nu weten? Die man heeft nooit iets gezegd. En toen zei die dominee, ja, maar ik zag het aan zijn oog in de kerk. Als hij in de kerk was, dan zag ik iets in zijn oog. Wat dan? Ja, niet iets van hemzelf, maar dit. Het geloof dat hij gezond kon worden. Wat zag hij in de ogen van die man? Verbrokenheid, verslagenheid. Wat zag hij in die ogen van die man Paulus? Een diep besef, ik ben niet gezond. Ik heb een medicijnmeester nodig. En Paulus mocht hier spreken zoals hij dat overal heeft gedaan. In al die steden waar hij kwam. Die ene naam. En toen heeft die man gehoord, het kan ook voor mij. Hopeloos, moedeloos. En nu niet meer. Wel hopeloos in zichzelf, dat verandert niet. Maar het kan bij God vandaan. Hongerig, heilbegerig. Zo kun je vanmorgen in de kerk zitten. Gekomen zijn. Hongerig, heilbegerig. Zo kun je meeluisteren vanmorgen. Met honger die de Heere zelf werkt. Ach, hij is zo krachtig. Hij kan zelfs stromen gieten op het droog. Wonderen van genade werken. En dan spreekt Paulus. Mag dat wonder gebeuren. Die man zo naar uitziet. En dan klinkt de bazuin van Gods genade. Van dat evangelie. Dan spreekt Paulus met een grote stem. Sta recht op uw voeten. Ach Paulus. Neem je hiermee niet een heel groot risico. Paulus, je weet toch zelf dat als een kindje geboren wordt met gezonde benen, dat het heel lang duurt voordat het kindje kan lopen. En ach, wij weten het. Als iemand heel ziek is, in coma is gehouden in de intensive care, ach, dan moet hij zoveel weer leren. Dan moet je soms weer leren lopen. Als je weg bent geweest, dan moet je soms alles weer leren. En dat kan dagen, weken, maanden duren. Dan moet je zeggen, man, misschien kun je straks weer lopen, maar niet deze worden. En toch zegt Paulus het. Gedreven door Gods geest. Mag hij met kracht de woorden spreken. Waarvan de Zoon zelf gezegd heeft. Dat doden zullen horen en die ze gehoord hebben zullen leven. En zo mag Paulus spreken met kracht. Sta recht op uw voeten. En zoals Adam bij zijn schepping ook kon lopen en ook Eva. Zo kan hier ook deze man dat in één keer volmaakt zonder gebrek. Nog wel een sterfelijk mens. Dat is wat hij meegekregen heeft van die eerste Adam. Maar eenmaal zonder gebrek. Dat is wat hij meegekregen heeft van die tweede Adam. Door dat geloof. Door Gods geest zelf gewerkt. Waarin de Heer op zijn tijd wonderen doet. Ons tweede punt. Het eerste punt was het evangelie door een teken bevestigd. En we zullen nu zien dat het weersproken wordt. Eerst met daden. En dan ook met woorden. De scharen ziende, er zijn veel meer toehoorders en mensen die hun ogen uitkijken over wat er hier gebeurd is. En ze zien wat Paulus gedaan heeft, niet wat God gedaan heeft, maar Paulus, zeggen ze. Hij sprak namelijk. En dan gaan ze roepen in hun taal. Het is in het westen van Turkije. Achter die hoge bergruggen, die vanuit de Middellandse Zee al snel torenen boven de kustlijn. daarachter is die eerste zendingsreis vervolgd en daar wordt een dialect gesproken, Lycaonisch. En in dat dialect spreken de mensen heel opgewonden tegen elkaar. Hier is iets bijzonders aan de hand. Ja, niet alleen dat die man opeens kan lopen die dat nog nooit heeft gedaan, maar deze twee mannen die in hun midden zijn, Barnabas en Paulus, dat zijn goden, zeggen ze. En de goden zijn als mensen geworden. En daar aan die overkant van de Middellandse Zee, daar heb je de berg Olympos, daar wonen die Griekse goden en die zijn nu afgedaald, tot ons afgekomen. En we weten uit overlevering, bronnen buiten de Bijbel, dat juist in dit gebied ook een Griekse legende speelde. Dat de oppergod van die berg Olympos en een van zijn goden in dat gebied was gekomen, de oppergod Jupiter en zijn boodschapper Mercurius. Mercurius die het woord voerde, dat is dan Paulus en de oppergod, dat is dan Barnabas. En dat ze zoveel jaren, eeuwen geleden in dat gebied ook rond waren gegaan, die twee goden. En gevraagd hadden, mensen, kunnen we hier bij jullie eten en slapen? En iedereen zei nee, behalve twee oude mensen, Filemon en Baucis. En die ontvingen die mensen. En toen later, toen die goden weer weg waren naar de Olympos, toen kwamen er overstromingen en het gebied werd onder water gezet, behalve het huisje van die twee mensen. En nu denken deze mensen hier in Lystra, kijk, ze zijn weer terug. Laten we ze nu maar goed ontvangen. Dan komen er geen straffen over ons. Vreemd en dwaas. De goden die stil zijn. Hun oppergod Jupiter zwijgt. Hij komt wel in hun midden, maar hij spreekt niet. Arm en koud, als daar je heil van afhangt. Van een God die je niet helpt. Een God waar je alleen maar bang voor kunt zijn. Waar geen barmhartigheid bij is. En wiens goedgunstigheid je moet kopen. Met ze dan nu maar te vereren. Uit een vreselijke angst. Dwaas mens. Wat arm, wat leeg, wat koud. Als u uw zaligheid laat afhangen van alles buiten de Here. Als u denkt van de God van de Bijbel, van de God van Israël. Dat hij een God is die koud is en ver weg en niet spreekt, niet leeft. Of dat hij het misschien niet denkt, maar wel zo leeft. En helemaal buiten uw leven en ver weg houdt. Arme wereld om ons heen. Als je je rustpunt van je leven moet zoeken in een God die je niet helpen kan. En die ook niets doet in deze tijd als het voetbal stil ligt en alle concerten en noem maar op. Wat is dat arm, wat is dat leeg, wat is dat koud. Wat heb je dan weinig, als je bestaan dan leeg. En ach, die mannen die daar buiten die poort, die roepen tot elkaar. En de priester van de tempel komt ook. Vers 13 staat, de priester van Jupiter die voor hun stad was. Jupiter was voor hun stad, dat wil zeggen, net buiten de stad was een tempel voor Jupiter. Wij noemen een stad in ons land Wijk aan Zee. Wijk heet stad en aan zee omdat hij bij de zee is. Zo is hier de tempel van Jupiter voor de stad, bij de stad. En het is deze priester die de mensenmassa opzweept en zegt, laten we deze twee goden aanbidden. En hij laat stieren in gereedheid brengen. Hij hangt aan de stadspoorten en de muren prachtige kransen. En de stieren worden dan de plaats toegebracht waar Paulus en Barnabas zijn. Om te offeren. De gemeente, wat gebeurt hier eigenlijk? Precies wat Luther zegt. Als de Heere zijn kerk bouwt, dan komt er weerstand. Dat Dat is wat we vanmorgen wilden onderzoeken. Luther zegt, als de Heer zijn kerk bouwt, dan komt er weerstand. Dan komt er verzet. En is er één op de been die alles wil verstoren, en dat is Satan. Dan zegt Luther, dan bouwt Satan zijn kapel ernaast. Dat is wat hier gebeurt. Een kapel, een tempel voor de afgoden. En wat Satan hier probeert is om Barnabas en Paulus mee te sleuren in die afgodendienst. Satan blaast in de blindheid en de onwetendheid van deze opgezweepte mensenmassa. En straks zullen we zien aan het eind van ons hoofdstuk dat er ook anderen zijn die zich laten meeslepen. Hier zijn het blinde heidenen die niets van de ware God van Israël afweten. Behalve dan dat er een God is. En verder zo blind en zo dwaas zijn. En van hen maakt Satan misbruik van hun blindheid. Maar aan het einde van onze schriftlezing lazen van Joden die kwamen uit Iconium, uit Antiochië, die in de sporen van Paulus en Barnabas reisden om te proberen verwarring te strooien. Om verzet, om opstand te prediken tegen de boodschap van Paulus en Barnabas. Weet u wat dat is? Dat is verzet van godsdienst. Van mensen die zich vast willen houden aan eigen inspanningen en niet door vrije genade alleen behouden willen worden. En daar blaast de Satan in, die wil heel graag dat een mensenhart zich verzet en verheft tegen God. Of nu is door een overgave en een indrinken van de wereld of alleen maar uiterlijke godsdienst. Daar blaast de Satan in en dan is er weerstand, dan is er verzet en dan wordt die boodschap weersproken. Dat is wat hier gebeurt. Dan probeert hij Barnabas en Paulus mee te slepen. Als die zich laten aanbidden, weet je wat er dan gebeurt? Dan krijgen mensen de eer en niet de God van Israël en niet die ene naam, Christus Jezus. Weersprook, dat kan door je houding, ook vanmorgen. Als je in de kerk bent, dan heb je een houding van opletten. Dat is ook fijn. Het kan thuis ook zo makkelijk dat je gedachten wegzwerven. Maar het is ook heel moeilijk als je dan niet in de kerk bent om dan te blijven opletten. Maar als je dan zomaar laat wegdrijven, je ogen kijken naar iets in de kamer en je bedenkt iets in en dan ga je iets zeggen, terwijl de preek ook gaande is. Dan let je niet meer op. Dan is je luisterhouding weg. En er is er één die dat heel graag wil. Die vindt het helemaal niet erg als je in de kerk bent of naar een preek luistert of kijkt. Als je maar niet echt luistert. Daar doet hij alles voor. En het erge is, hij heeft ons hart zo mee. Laat zich zomaar meeslepen, meesleuren. Ons dwaze, lege hart. We kunnen het met onze houding, met onze gedachten, met onze woorden ook doen. We kunnen het met onze keuzes doen, dan hebben we een dubbel leven. Dan ben je op zondag afgestemd op de dienst. Maar op maandag niet meer en dan weet je niet eens meer waar de preek over ging. En dan drink je de wereld in. Een dubbel leven. Een dubbel hart. En dan kan Gods woord weersproken worden door je houding, door je leven. Door gebroken woorden, gebroken beloften. Want hoe vaak hebben hiervoor in de kerk al beloftes geklonken. En dan weersproken door dat weerbarstige hart. En één is er die er plezier van heeft. Als de Heer ons niet behoedt, zullen we daar eeuwig spijt van hebben. En nog klinkt dat woord van vrije genade. Ach, kan zelfs bij een kind van God. Dat evangelie van vrije genade weersproken wordt. Ja, dat ook leven en woorden er zo mee in strijd zijn. Hoe ver is Gideon afgedwaald? En David? En Petrus? Het is alleen genade dat de Heer het terughaalt. Laten we opletten hoe Paulus en Barnabas onder dit woord zijn. Maar laten we eerst samen zingen. Dat doen we uit Psalm 130, we zingen het derde vers. Ik blijf de Heer verwachten, dat was in die ogen van die man, die verwachting en heilbegerig wachten. Mijn ziel wacht ongestoord, ik hoop in al mijn krachten, mijn hopeloosheid, op dat ene onfeilbare woord. 130, het derde vers. We staan vanmorgen stil bij het evangelie in Lystra. En we letten daarbij op dat het door een teken is bevestigd. We zagen zojuist dat het weersproken is in daden en woorden. We letten nu op dat het beleden is en straks ook dat het teruggekeerd is. Het woord beleden. Laten we even een stapje terug doen en kijken wat hier aan de hand is. Twee mannen, uitgezonden door de levende God, gekomen daar in Lystra en ze verkondigden het woord des Heren. En dat evangelie, vers 7. En we zagen dat het door een teken bevestigd is, maar nu al die mensen om hen heen. Daar staan Paulus en Barnabas. Ze hebben de mensen horen roepen in die vreemde taal, Lycaonisch, een taal die zij niet kennen. En opeens begrijpen ze wat er aan de hand is. Blijkt uit het woordje maar. Dat horende, vers 14. Ze hebben het eerst niet verstaan, maar misschien hebben ze dan mensen gevraagd, wat zijn jullie eigenlijk aan het doen? Waarom roepen jullie zo? Waarom komen die stieren hier? En waarom al die kransen aan de poort? Wat zou je doen? Wat zou u doen? Stel dat u zendeling bent. Heeft u er ook om gebeden? Ruim een week geleden zou de zendingsdag zijn geweest. Heb je wel eens gebeden, jongens en meisjes, of je zendeling mag worden? De Heere wil nog mensen roepen tot zijn dienst. Want het is nog niet tot aan het einde der aarde gekomen, dat woord. Wat zou jij, wat zou u doen als je daar staat? En in één keer al die mensen om je heen. Je foldert bij de Gouwstraat. En in één keer overal mensen. Ja, je kunt het heel goed begrijpen als Paulus en Barnabas nu zouden zeggen. Mensen, ga je gang maar, ik zal later vertellen wat ik nog meer te zeggen heb. Maar dat doen Paulus en Barnabas niet. Het is wel wat gebeurd is vaak in de zending. gebeurt helaas ook wel eens in de kerk. Dat we dan verkeerde, vreemde gewoontes aanvaarden en overnemen. En zeggen we dat verbinden we met dat evangelie, met dat woord van God. In de Romeinse missie werd dan wel gezegd, dan doe je de wijwaterkast erover. En dan kunnen heidense gebruiken voortgaan. En in onze kerken kunnen we zomaar denken van, je kunt de wereld in huis halen. En dan nog met een heel vroom gezicht zeggen, als ik bekeerd zal worden, dan zal de Heer dat wel doen. En intussen mijn gang gaan, de zonde uitblijven. Dat kan niet. Het is tegen de heiligheid van Gods woord en Gods wet. Die vraagt om naar zijn wil te leven. En vraagt om die naam van God te belijden. Te doorleven en in te leven zijn heiligheid. En dat is wat hier bij Paulus en Barnabas is. Ze zien dat de heiligheid van de God van Israël geschonden wordt. Door deze heidense afgodendienst aan mensen bewezen. Maar de apostelen dat horende scheurden hun klederen in een teken van rouw en springen dan in de mensenmassa en roepen. Wat zeggen ze dan tegen die mensen? Ze zijn heel eerlijk. Eerlijk over zichzelf. Eerlijk over wat deze mensen hier doen. En eerlijk over de God van de Bijbel. Eerlijk over zichzelf. Ze doen hier een belijdenis van wie ze zelf zijn en van wie de Heer is. Ze zeggen, o mannen, waarom doen jullie deze dingen? Jongens, meisjes, dat is als je iets heel ergs gedaan hebt. Waarvan je weet dat het niet goed is. En dat dan mama zegt, niet eens heel hard roept, maar aan je vraagt, mijn jongen, mijn meisje, waarom heb je dat gedaan? En daar kun je zo verdrietig zelf van worden. Hier is de tijd daar niet voor bij Paulus en Barnabas. Maar ze vragen wel naar dat waarom. Maar ze leggen het ook meteen uit. Waarom doen jullie dit? Wij zijn mensen. Net als jullie. We hebben gegeten, we hebben gedronken. We zijn moe van de reis. Wij zijn mensen als jullie. Die hetzelfde denken en hetzelfde voelen. En het kan helemaal niet dat je een mens als een God vereert. Eerlijk over zichzelf. Eerlijk over wat deze mensen hier aan het doen zijn. Gij moet u zich bekeren. Wij verkondigen u lieden dat gij u van deze dingen zult bekeren. Eerlijk over wat deze mensen hier doen. Deze ijdele dingen moet je loslaten. Het is ingrijpend wat Paulus hier doet. Hij staat daarvoor en tussen die mensen. En iets verderop is die afgodentempel. En de priester heeft de ossen al in gereedheid gebracht. En dan zegt Paulus, kijk, dat is maar ijdel wat die man daar doet. En dat is maar leeg wat er staat, die afgodentempel. Is dat nu zending? Is dat nu evangelisatie? Is het niet eigenlijk heel beledigend wat Paulus hier doet? Nee, dat is eerlijk. Soms vinden wij dingen beledigend. We zijn bang anderen te beledigen. En dan zeggen we, ja kijk, laten we het maar niet hardop zeggen. Want anders gaan ze misschien vervelend denken over de kerk, over het christelijk geloof. Maar intussen bedoelen we eigenlijk, we hebben onszelf er niet voor over. Herkent u dat? Dat je zwijgt en dan doe je het om de lieve vrede wil. Maar wiens vrede is dat? Is dat de vrede van God? Of is dat je eigen vrede, dat je het niet te moeilijk hebt? Mag Gods woord in waarheid klinken in de publieke ruimte zoals hier, in ons kerkgebouw vanmorgen, in jou, in uw leven? Of zegt u, zeg het niet zo scherp, niet zo hard, dat kan ik niet verdragen. Paulus is eerlijk. Hij zegt, Bekeer u van deze lege, ijdele dingen. Eigenlijk staat er in het Grieks, deze nietsen. Wat is dit eerlijk, wat is dit gunnend van Paulus. Hij waarschuwt hier zielen die ten dode wankelen. Hij waarschuwt hier mensen die als op een bergpad langs de rand van de afgrond lopen en die hij richting die afgrond ziet gaan. Hij waarschuwt u mensen die als met een blinddoek over dat pad lopen. Pas op, u valt en dan valt u in het niets. Dat is eerlijk. Dat is liefdevol, dat is gunnend. De Heer zegt het ook vanmorgen tegen ons. Dat gij u zou bekeren van deze ijdele dingen. En dan weet jij het beste wat er leeg is in je leven. Wat misschien wel even plezier geeft, maar je leeg achterlaat. Dat weet u misschien wel het beste, veel beter dan ik, wat het lege is waar u zich aan vasthoudt. Ijdele dingen. En ze willen je niet troosten. Satan lacht als je meegaat in zijn listen. En als je het leven verlaat, zal hij heel hard lachen. Dan heeft hij je met zijn leugen gevangen. Bekeer u van deze ijdele dingen die zondig zijn en tegen Gods wet. Tegen de reinheid van zijn geboden. Bekeer u. Doet alleen de wereld dat. Het kan ook de kerk binnendringen. Doen we dat alleen met dingen van de wereld die in de kerk binnenkomen, ach gemeente. Het kan zelfs met onze godsdienst. Als we lezen in Hebreeën 6 van een bekering van dode werken. Dan zeg ik hetzelfde. Dat je met je eigen wetsbetrachting, of je nu een Jood uit Iconium bent op Antiochië, of dat je een kerkmens in de 21ste eeuw bent, dat je denkt met dode werken de hemel in te komen. Een mens die struikelt over de rand van de afgrond en dan valt, waar moet je je dan aan vasthouden? Als je dan vasthoudt aan een niets, dan tuimel je de afgrond in. Dan moet je vasthouden aan die rand. Die is vast. Bekeer u van uw niets. Van uw dode werk. Die helpen u niet. Die redden u niet. Paulus is eerlijk. Is realistisch. Over die afgoden. Over zichzelf. Maar ook zo eerlijk over de Heer. Bekeer u tot de levende God. Die alles gemaakt heeft. Ze geloven dat er een schepper is, deze heidenen. Daar hebben ze wel een genade, een algemene goedheid van de Heere boven velen in onze tijd, die dat besef proberen weg te drukken. Terwijl eigenlijk iedereen het wel weet. De schepping kan alleen door een wonder er zijn. En nu zegt hier Paulus, er is één schepper, één wonderdoend God, die alles gemaakt heeft. Hij heeft u in het verleden toegelaten te leven in uw zonde, maar hij predikt u nu bekering. Dat is de levende God. U weet dat er een macht is die alles gemaakt heeft en hij wordt u nu gepredikt. Hij leeft en hij is de heilige, hij is de hoge, hij is de verhevene en de eeuwige. En hij zegt het ook vanmorgen tegen ons allen. En onderzoek uzelf. Of u zijn naam en waarheid hebt gehoord. Of u dat kent in uw leven. Of u weerstand ontdekt heeft in uw hart tegen zijn heiligheid. En is het u tot verdriet geworden. Tegen zijn rechtvaardige eis heeft u ronde gebogen. Of nog steeds aan het worstelen, nog steeds aan het overeind proberen te krabbelen. Wat kunt u meebrengen, waar kunt u zich aan vasthouden? Zo zegt de heilige, de verhevene, de rechtvaardige en ach, de goeddoende God. Die nog zijn naam laat verkondigen. Die torent over de zonde en dat zo rechtvaardig. En toch met boodschappers, Paulus en Barnabas. En ook vanmorgen onder ons, datzelfde woord dat in Lystra verkondigd is. ons nog doet horen. En roept het die weerstand op? Waar komt dat verzet vandaan? Of heeft de Heer u al gewillig gemaakt? Wanneer voor het eerst werkelijk? En kunt u daarbij blijven? Hoe gaat het hier verder? Dat evangelie. Het is beleden door die twee apostelen. Ze hebben er alles voor over. Wat gebeurt er dan, ons laatste punt? Teruggekeerd. Want wat gebeurt er? Je kunt het je zo voorstellen, al die mensen. Die hebben zo gehoopt dat ze een prachtig feest zouden kunnen hebben. Die priester had zo gehoopt, dit is zijn dag voor altijd zal er in Lystra gesproken worden dat de goden gekomen zijn en dat ze voor hem geofferd hebben. Ze zullen wel weer weggaan, maar dan wordt de priester het middelpunt van alles. En dat is nu allemaal voorbij. Het is doorgeprikt, die ballon. Ten nauwe nood, vers 18, hebben Paulus en Barnabas de verering kunnen stoppen. En nu zijn de mensen heel teleurgesteld. En nu komen mensen die daar gebruik van maken. Ze komen nagereisd uit Antiochië en Iconium. Mensen uit de synagoog. Zij laten zich lenen door Satan, de tegenspeler. Zij blazen met hun blinde godsdienst. En deze blinde ijver van blinde heidenen. En dan slaat de stemming om als een blad aan de boom. Dan is het alsof we weer in Jeruzalem zijn. Zoals we met de Leidensweken overdacht. En we zien van die intocht van die koning op een paard. Nee, het jong ene rezelin. Zo nederig naar mij zijn intrek. Zo wil hij komen in alle nederigheid. En het leek erop dat iedereen hem wilde ontvangen. Iedereen riep Hosanna. Maar toen hij niet zichzelf met menseneer kroonde, toen riepen ze nog maar een week later kruis hem. Want het vlees werd niet bevestigd en niet verheerlijkt. En hier, de stemming slaat om. En Paulus, de woordvoerder, wordt gestenigd. Steen na steen. En dan slepen ze hem tot ver buiten de stad. Dat met stenen verwonde lichaam botsend over de keien tot buiten de stad. Ach Paulus, het is nog niet zo lang geleden dat je Stefanus hebt helpen meeslepen buiten de tempel. En je verheugde in zijn steniging. Ach Paulus, nu wordt de vervolger zelf vervolgd. Nu mag je delen. Niet alleen in de voetstappen van Christus, maar ook in zijn lijden. Ach, hij wordt er voor dood achtergelaten. Nu mag je delen in dat diepe lijden van de borg naar je lichaam. Maar het is wel het einde van de zendingsreis. Het kan toch niet verder. Want Paulus wordt hier voor dood achtergelaten, menende dat hij dood was. Dan zijn er wel moedige zendingsreizigers, maar toch dwaas in hun beslissing om daartussen te springen. Hadden ze maar om de lieve vrede de boel willen sparen. Nee, gemeente. De Heer zorgt zelf voor zijn eer. Hij zorgt altijd voor zijn eer, hoe de weg ook is. En dan zijn er toch hoorders geweest. Niet alleen die ene man, maar ook anderen, discipelen, die gaan om Paulus heen staan, jonge gelovigen, misschien al grijze haren, en toch jong, nog maar enkele uren, discipel. En wat gaan ze doen, terwijl de massa terugkeert naar de stad, gaan ze Paulus hem omringen met klagend gebed. Belijden ze verbondenheid aan deze martelaar, in plaats van met die woedende scharen. En opnieuw een wonder. We lezen het niet met zoveel woorden, maar toch een wonder. Dat kun je nou eens merken. Een van de uitleggers zegt, er hangt een geur van wonder. Waarom? Om wat hier gebeurt. Als die discipelen wenend en biddend daarom dat lichaam staan, stond hij op en kwam in de stad. Ze hebben gebeden samen met een liefde die sterker is als de dood. En nu, en niet sterker, zij kunnen de dood niet overwinnen. En nu staat Paulus hier op als uit de dood. Gemeente, als u moedeloos, als u hopeloos bent, dan is er één die sterker is. Wiens liefde sterker is. En moedeloze harten vertroosten wil met zijn woord. En stond op uit de dood. En keerde terug in de stad, moeten niet denken. Aan hem, aan wiens naam het christelijk geloof zijn naam ontleent. Die buiten de stad geleden heeft. Buiten de stad gesleept is, hij moest het vloekhout dragen. De stad verdroeg hem niet meer en de aarde niet meer. En daar zijn leven gaf. Onder de toorn van zijn vader. Om de zonde van de zijne. Moet u niet denken aan hem die voor dood is achtergelaten in het graf. Waar met zoveel liefde begraven en omringd. Door wenende vrouwen. En dat hij opstond. En in dienstkracht staat Paulus hierop. En in dienstkracht stond die man uit vers 10 op. En in dienstkracht staan nog doden op uit hun geestelijke hopeloze toestand. En in dienstkracht richt hij op het terneergeslagen, het gebogen hart om op hem alleen te richten. En wat een wonder, hij keerde terug, Paulus. Een stad die hem heeft willen doden, stenigen, hij keerde terug. En Christus kwam terug in die stad door gesloten deuren. Oh, bent u nog zo moedeloos, hij kan binnenkomen. En hij kwam terug, al was er nog zoveel vijandschap, nog zoveel verzet. Paulus heeft opnieuw hier zijn leven ervoor over. Maar u weet het, God zal bewaren. God beschermt zijn apostel. Christus wilde terugkeren in die stad waar hij zoveel weerstand ontmoette. Stad mensenziel, stad Jeruzalem. Bent u een haar beter, gemeente, dan die heidenen, achter die door blindheid verdwaasde godsdienstige Joden. We moeten eindigen. We hebben vanmorgen stilgestaan bij het evangelie in Lystra. We hebben gezien dat het weersproken is daar. We zouden ons vanmorgen ook opvragen of het ook nog op een andere plaats weersproken is. En dat kan ik voor u niet beslissen of voor jou niet. Dat moet je echt zelf onderzoeken. Ik hoop dat u het hebt gedaan intussen. Maar ook dat u het straks doet. Dat je het meeneemt naar huis, je eigen hart. Of daar weerstand is, verzet is tegen de boodschap van de Heer. Of dat er zoveel zonde is die scheiding maakt. Of dat je hart daar nog zo koud en onverschillig voor is. Kunt u daar niet bij komen, gemeente, God is zo machtig. En het wonder is, die boodschap keerde terug naar die stad die hem afwees, Jeruzalem en Lystra. De boodschap komt ook vanmorgen tot ons. Bekeer u van al die lege dingen tot de levende God. Paulus is beschermd, niet voor lijden. Dat lijden heeft hem dichter gebracht bij de troon van Gods genade. Galaten 6 zegt hij, ik draag de tekenen van Christus in mijn lichaam. Dan hoeft hij maar naar de littekens te kijken en dan mag hij denken. Het was om zijn naam. Oefenen in die school van hem die alles gaf. En die nog gerechtigheid schenkt aan verlorenen om niet. Het evangelie verkondigt in Lystra vanmorgen onder ons. Heeft u zijn stem gehoord? Zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. Amen. Heere, uw woord kwam tot verlanden, tot verbrokenen van hart. Het komt ook vanmiddag, vanmorgen onder ons. Een woord van vrije genade en daarom kan het ook bij u vandaan. Wil dan alle weerstand breken, ach, harten gewillig maken, harten zacht en nederig maken, wat er op uw school geleerd. Dank voor wat u gaf, wil het verkeerde wegnemen, uw woord met kracht bevestigen. Ons vanmiddag hier weer brengen, verbonden aan uw huis, of in uw huis. Om Jezus wil. Amen. Ik maak u tenslotte nog bekend, ik wijs u ook op de dienst der offeranden, om die niet te vergeten. En verder dat ik vanmiddag om 3:30 in uw midden hoop voor te gaan. Volgende week zondag zal er om 10:00 leesdienst zijn. In de middagdienst zal dominee Huizer voorgaan om 3:30. Tijdens deze dienst zal het sacrament van de heilige doop worden bediend. De doopzitting zal plaatsvinden op donderdagavond om 2 juli om 8:00 in de consistorie. Woensdagavond zal dominee Verwij in uw midden voorgaan om 8:15. Voor deze dienst zullen uitsluitend mansleden worden uitgenodigd in verband met de te houden ledenvergadering. De onlangs gehouden kerkenraadsvergadering is het volgende tweetal gesteld ter verkiezing van een eigen herder en leraar, dominee M. Joosen uit Ede en student P.C. Vlot uit Dordrecht. De ledenvergadering zal gehouden worden op woensdag 1 juli. Vanaf 7:10 kunnen de mansleden hun stem uitbrengen. Na de weekdienst zal de uitslag van de stemming bekend worden gemaakt. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de brief die u gisteren hebt ontvangen. Op donderdagmorgen zal om 11:00 een meditatie voor onze ouderen worden uitgezonden. En straks zal om 12:15 een vertelling worden verzorgd voor de zondagschool. Dit alles, zo de Heere wil en wij leven. Tot slot, in verband met de verruiming van de coronamaatregelen voor kerkbezoek, hebben alle gemeenten gisteren een brief ontvangen. Het is van groot belang dat u deze brief goed doorneemt en de instructies voor het aanmelden van kerkbezoek zorgvuldig opvolgt. We zingen tenslotte Psalm 146, daarvan vers 3. Zalig hij die in dit leven, 146, het derde vers. Ontvangt nu de zegen des Heren en ga dan heen in vrede. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. zegen.